gaan beginnen met een nieuwe serie. En Jan Harm zal zo meteen gaan spreken. En ik wil jullie eerst even meenemen in een 5 minuten, in een soort introductie van het nieuwe thema. Want de afgelopen maanden hebben we gekeken naar Jezus is Heer. En misschien zijn dat wel de meest belangrijke 3 woorden voor deze hele wereld. Jezus is Heer. En dat is niet misschien, maar dat is zo. Jezus is Heer. Jezus is Heer over jouw leven. We hebben gekeken van Jezus is Heer over onze gemeente. Over het verleden, over het heden, over de toekomst. Over de politiek. Over je angsten. Jezus is Heer. En we willen jullie nu meenemen in de komende maanden. Wat betekent het nou om Jezus te volgen? Jezus volgen is ook de titel van de komende maanden, van de serie preken die we gaan houden. Want er is namelijk een verschil tussen zeggen Jezus is Heer en Jezus volgen. Er zit namelijk een actie in. We kunnen zeggen met ons hart en we kunnen het uitzingen Jezus is Heer. En wat betekent dat dan? Wat zijn de consequenties dan daarvan om te zeggen, ja, ik wil ook Jezus volgen. Want Jezus zegt aan de ene kant, ik ben Heer. En tegelijkertijd zegt hij, volg mij. Dat is wat Jezus tegen ons zegt. En we willen jullie meenemen de komende maanden door een reis, door het evangelie van Lucas. En Lucas begint daarin met een hele mooie tekst in vers 3 en vers 4. En die wil ik even jullie voorlezen. En hij zegt, het leek mij ook goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenis in een ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen. Om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Gelijk een goede duidelijke stelling van, oké, dit is wat ik je meegenemen, Theophilus. Je bent erin onderricht, dus je hebt de kennis over wie Jezus is. Maar ik wil je nu van overtuigen dat wat hier staat betrouwbaar is. En tegelijkertijd dus dat jij een keuze gaat maken om hem te gaan volgen. Want met zijn verstand wist Theophilus het. Hij had het geleerd, hij had het meegekregen. Dus dit is ook het doel wat Theophilus, of wat Lucas aan ons mee wil geven. Hoe is dat voor ons? Hoe zijn wij al onderwezen in dat Jezus Heer is? Of al die jaren dat je al christen bent? En wat betekent het voor jou om te zeggen, ik wil Jezus gaan volgen? Want zeggen Jezus is Heer, komt met een consequentie. Wil jij een discipel zijn van Jezus? Want een discipel betekent een levenslange leerling worden en een student van Jezus Christus. Het is niet één moment. Het is iets wat je de rest van je leven zal blijven doen. Want een discipel betekent letterlijk, ga meer gaan lijken op degene die jij wil gaan volgen. Dus als Jezus zegt, word mijn volgeling, word mijn discipel, betekent het, kunnen wij nu meer op Jezus gaan lijken en worden zoals hij is. En het betekent dat je keuzes maakt die je normaal gesproken misschien niet zou maken. Dat je je leven anders zou gaan inrichten dan dat je misschien in eerste instantie wel gedacht had. Een volgeling van Jezus zijn betekent dat je misschien wel snelle vergeving vraagt en sorry zou zeggen tegen iemand terwijl je in eerste instantie misschien niet zou willen doen. Een volgeling van Jezus zijn betekent dat je geschaafd gaat worden in je karakter. Betekent dat je voorbereid wordt op de roeping die Jezus voor jou heeft. Een volgeling zijn betekent dat je de kracht van de Heilige Geest in je eigen leven toe gaat laten. Dat je leert omgaan met afwijzing en afwijzingen niet verbitterd gaat worden. Betekent dat je net als Jezus tijd met God doorbracht, dat jij het ook gaat doen. Omgaan met moeilijke omstandigheden. Dat je controle inwisselt voor vertrouwen. Dat je je uitstrekt naar genezingen, naar bevrijdingen. Dat je misschien wel zendeling wordt, geroepen wordt om naar het buitenland te gaan. Dat je misschien wel minder moet gaan verzamelen en meer moet gaan weggeven. Dat betekent het om een volgeling te zijn van Jezus. En zeg je, ja, leggen we de lat dan hoog? Nou, gelukkig doe ik dat niet. Maar is dat Jezus die dat vraagt van ons? En tegelijkertijd, en dat kunnen we ook lezen in het boek van Lucas, waar we jullie in mee gaan nemen, zien we bijvoorbeeld dat Lucas het verhaal beschrijft van Maria en de engel. Waarin de engel tegen Maria zegt, jij zal zwanger worden van het kindje Jezus. En zegt Maria dit. In Lucas 1, vers 36. Want de engel zegt, want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, die Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren zoals u gezegd heeft. Of als Jezus later in gesprek is met de discipelen. En met andere toehoorders in hoofdstuk 18. En daarop zeiden zijn toehoorders, wie kan er dan nog gered worden? Jezus zei, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat is hoe Lucas ons meeneemt in deze reis, in dit verhaal. Om te zeggen, hey, dit betekent het om Jezus te volgen. Ja, de lat ligt hoog. Maar weet wat Jezus zegt. Niets is onmogelijk met God. En daarin willen jullie ook uitdagen. Voor de komende maanden. Durf je kwetsbaar te zijn. Durf je te zeggen, hey, ik ben misschien al wat 30 jaar christen. Misschien wel 10 jaar, misschien pas 10 weken. Ik heb de Bijbel al 30 keer gelezen. Misschien heb je al moeite om hem 1 keer te lezen. Of ergens ertussenin. Durf je, net als Theophilus, los te laten wat je al weet. En jezelf van laten overtuigen dat wat er geschreven is, dat dat waarheid is. En dat je daartoe gaat passen in je eigen leven, ongeacht de consequenties. Ik wil je ook vragen om gewoon heel even je ogen dicht te doen. En ondertussen Jan Harm te vragen om deze kant op te komen. Even je ogen dicht te doen. En te bedenken dat je ergens op een plek bent dat je zit. Of dat je ergens loopt. En dat opeens Jezus voorbij loopt. Zoals Jezus zei tegen Petrus, tegen Jacobus, tegen al die 12 discipelen van hem. Hij zei alleen maar 2 woorden. Volg mij. Bedenk even dat jij daar zit. Of staat, of loopt. En Jezus komt voorbij. En die zegt, volg mij. Wat is jouw respons? Wat is je gebed voor nu? Zul je uitdagen om deze serie in te stappen? Ja, Jezus. Ik volg u. Ik laat achter wat ik ken, wat ik weet. En geen idee wat er gaat komen. Maar ik ben bereid. Om samen met u te gaan wandelen. Met de wetenschap. Met God is alles mogelijk. Vader, zo wil ik ook een zegen uitspreken over uw woord. Over de keuzes die misschien net gemaakt zijn. Hoe angstig het misschien is om hierin te stappen. Of misschien wel hoe mooi het is om hierin te stappen. Zeg, hier zijn wij, Heer, om uw wil te doen. Spreek, Heer. Ik wil u volgen. Vader, zo wil ik een zegen uitspreken over Jan Harm. Als je ons mee gaat nemen naar het eerste thema van deze serie. Wilt u hem leiden door uw geest. En dat de woorden die hij spreekt diep in ons hart binnen mogen komen. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Volgens mij gaat de mic het doen. Yes, super. Ik leg even mijn spullen neer, want hij had mijn hele tafel in beslag genomen natuurlijk. Zo, spiekbriefjes. Hey, Oscar die vroeg mij of ik wilde spreken over het thema Jezus volgen. En ja, het gaat natuurlijk over Jezus volgen in niet verleid worden, als thema van deze preek. En hij zei het zo, ja, we hebben er lang over nagedacht. We kunnen eigenlijk niemand anders bedenken dan jij om dit thema te verkondigen. Dus dacht ik, is dat nou omdat ik dat heel goed kan of omdat ik heel vaak verleid word? Nou, in ieder geval ben ik ervaringsdeskundige. En ga ik jullie proberen mee te nemen in wat ik daar zelf over heb geleerd. Voor ik begin, het Griekse woord voor verleiding is pirato. En dat woord in de ene vertaling gebruikt voor verleiding en in het andere woord voor, in andere vertaling voor verzoeking. Dus verzoeking en verleiding zijn vanuit het Grieks gezien dezelfde woorden. En ik ga jullie meenemen dit onderwerp in aan de hand van het verhaal van Jezus. Die wordt verleid door de duivel in de woestijn. En dat staat beschreven in Lucas 4. En voor mij begint dat verhaal eigenlijk in Lucas hoofdstuk 3. Bij het moment dat hij wordt gedoopt. Dus daar wil ik even jullie mee naartoe nemen. Beginnen we in vers 21. Dus de context daar is dat Johannes al een tijdje aan het dopen is bij de Jordaan. En op een gegeven moment weet hij, ik moet gaan praten over Jezus. En op een dag komt Jezus daar zelf om. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Hoofdstuk 4. Jezus, de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd. En tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, Heere uw God aanbidden en hem als die. En hij bracht hem naar Jeruzalem, hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werpt u zich dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen dragen zullen. Opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. Nou ja, dan lees je dit. En dan verwachten jullie natuurlijk nu een driepuntenbreek. Wat kunnen we hier allemaal uit leren? Hoe ging Jezus om met verleiding? Wat halen wij eruit? Ja en nee. In mijn voorbereiding zei God eigenlijk, en nu moet je naar het Onze Vader. Dus we gaan naar het Onze Vader in Lucas 11. Voor degene die daar de volgende keer over gaat preken. Ik neem alvast een beetje gras voor je voeten weg. Hij mag op het scherm. En Jezus zei tegen zijn discipelen en alle mensen die luisterden, wanneer u bidt, zeg dan, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wat? Dus, de Heilige Geest leidt Jezus naar de woestijn om verzocht te worden, om verleid te worden. En daarna zegt hij zelf tegen ons dat wij moeten bidden, dat wij niet worden verleid, dat wij niet in verleiding worden gebracht, maar dat we juist moeten bidden om verlost te worden van de boze. Dat is best apart. Dus Jezus zegt eigenlijk, ja, hier hoef je mij niet in te volgen, want dat heb ik al voor je gedaan. Maar waarom dan? Waarom moest Jezus dan wel die woestijn in? Dat gaan we lezen in Hebreeën 2 en 4. Dus eerst in Hebreeën 2 en daar staat, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn. In de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. En dan naar Hebreeën 4.
Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En elke keer dus dat je hier het woord verzocht ziet staan, is dat hetzelfde woord verleiden. Dus Jezus werd naar de woestijn gebracht en nog op een aantal andere plekken in zijn leven kwam hij dit tegen om ons te kunnen helpen. Om ons te kunnen helpen als we wel verleid worden. Dus als we niet het onze Vader bidden, waarvan we mogen geloven dat het ons helpt om niet verleid te worden en verlost te worden van de boze, kan het toch zo af en toe zijn dat we alsnog wel in verleiding komen. En dan zegt Jezus, maar dan ben ik daar ook. Dan ben ik daar ook. Want ik ben daar geweest, ik heb dat meegemaakt. Ik wil je helpen. Maar hoe worden we dan verleid? Hoe gebeurt het dan toch? Gaan we naar Jacobus 1. Die man had wel wat antwoorden hierop. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Heftig einde van deze tekst. Maar eerst even een bevestiging. In het eerste stukje van deze tekst staat dat God niemand verleidt. Nou, dat is fijn om te weten. Maar dan komt de pijnlijke boodschap. Dan doen we het dus zelf. En misschien dat jullie wel, net als ik, zwembadfan zijn. Ik hou van wildwaterbanen. Maar dat is dan soms het gevoel wat je kan hebben als het gaat over verleiding. Dat je wordt meegesleurd en dat je er niet tegenin kunt zwemmen. Of als je bijvoorbeeld op mannenweekend bent en je moet touw trekken. En je bent niet zo heel breed zoals ik. Dan word je gewoon meegesleurd door het andere team. Nou, Paulus die schrijft daar ook heel treffend over. Over dit gevoel van onmacht. Van die strijd die we soms in ons kunnen ervaren. In Romeinen 7 is dat volgens mij super bekend. Dus ik pak er een klein stukje uit. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. En mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dank God, door Jezus Christus, onze Here. Heel mooi, die strijd die hij ook ervoer. Die hij zo uitvoerig heeft beschreven op meerdere momenten, maar ook op deze plek. We weten wel wat we moeten doen, maar toch voelen we die wildwaterbaan die ons meesleurt de verleiding in, onze eigen begeerte, zoals Jacobus zei. Nou, in het klein komen we dat allemaal tegen, in het groot soms misschien ook. Eerst even een paar kleine voorbeelden. Zoals jullie weten heb ik 3 kinderen. Een van mijn kinderen die had op een gegeven moment geen zin om de taak uit te voeren die op het rooster stond voor die dag. Echt geen zin, zeg maar. Zo geen zin van dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar aan de andere kant is dan ook heel duidelijk bekend wat dan de consequentie is van het niet uitvoeren van die taak. En daar had hij dan ook geen zin in. En uiteindelijk, nou ja, na een klein beetje praten en gewoon luisteren en ook kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk, was heel duidelijk te zien op het gezicht van mijn kind, dat die strijd gewoon heen en weer gaat, heen en weer gaat, heen en weer gaat. Allebei geen zin, maar uiteindelijk toch even als trotse vader voor het juiste gekozen. Misschien iets heel kleins om een taak uit te voeren. Maar ik geloof ook dat dit soort kleine keuzes ons ook soms helpen voor de grote dingen. En Suzanne, nu zie ik waar die tekst van pas komt. Want in Hooglied staat iets over de kleine vossen die iets zeggen over gewoontes. Dingen die we in het klein leren, die komen soms uiteindelijk ten goede voor de grote dingen in ons leven. Nou, voorbeeld voor mezelf. Ik heb ook een dochter en die fietst blijkbaar altijd door glas, spijkers, stenen heen. Dus ik weet niet waarom ze dat doet, maar het gebeurt regelmatig dat ze een lekke band heeft. En meestal kiezen wij dan voor de makkelijke oplossing, namelijk ga maar naar de fietsenmaker. En ben je meteen €25 lichter natuurlijk. Dat is dan wel heel jammer, maar dan heb ik het niet zelf hoeven doen. Maar op een gegeven moment was ik daar een beetje klaar mee en ik dacht, ja, zo gaat ze ook nooit leren om haar eigen band te plakken. Dus toch maar even door die zure appel heen bijten. Dus ik had Mira beloofd. Ik ga dit weekend die band plakken. Dat was vorige week. Toen was het weekend, puntje bij paaltje. Deze man had natuurlijk geen zin om die band te gaan plakken. Heel veel tegenzin. Leek een beetje op het andere kind waar ik het net over had. Echt die strijd ervaren van ja, ik weet dat het goed is als ik het ga doen, maar ik heb er echt geen zin in. Nou, toen dacht ik, ja, zo gaat ze het nooit leren. Dus toch maar even door die tegenzin heen geworsteld. En nou ja, dan ben je bezig, ben je in een kwartiertje klaar. En ik had daarna ook wel zin om nog 5 andere klusjes te gaan doen. Zo werkt het dan ook alweer. Dus dat is in het klein wat er gebeurt. En Paulus beschreef het al in het groot, dat we soms zo die strijd kunnen ervaren. Maar gelukkig is Jezus onze verlosser. Jezus is degene die ons wil helpen daarin. En Paulus beschrijft het heel mooi in de volgende tekst, in 2 Korinthe 5. Hij zegt daar, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Misschien dat jullie dat oude Hillsong nummer wel kennen, The Beautiful Exchange. Waarin eigenlijk wordt gezongen over wat Jezus voor ons heeft gedaan, wat wij mogen ontvangen. En wat wij hebben verdiend, de dood, dat heeft hij voor ons gedragen. Maar dat is niet het enige wat hij heeft gedaan, zoals jullie weten. Er is veel meer dan alleen maar redding van de dood. Volgende tekst zegt Paulus in Romeinen 5. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren, zeg regeren, door de ene, namelijk Jezus Christus. Veel meer dan redding. Het is regeren met hem. En dat is eigenlijk de missie waar God voor gekomen is. Waar Jezus voor gekomen is. Niet alleen maar om ons te redden, maar om ons te laten regeren in ons leven. Ik luisterde deze week best wel een aantal keer naar een nieuw lied, denk ik, van Battle Music over Champion. En wat ik heel mooi vind daarover, het gaat ook over dit regeren met hem. Walls crashing down, miracles breaking out. I have the authority Jesus has given me. Dat is waarvoor hij naar deze wereld gekomen is, om dat te herstellen. Deze preek, die heet dus, Jezus volgen is niet verleid worden. En dan hebben we het over het stukje wat terugkwam in het Onze Vader. Leid me niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En ik geloof dat dat een voorbeeldgebed is. Iets waarvan we mogen leren. Iets wat we kunnen toepassen. Nou, ik zei al, uit die lange Bijbeltekst die ik net voorlas, daar zijn een aantal dingen die we kunnen leren. Maar ik geloof dat God eerst deze basis wilde neerleggen, die ik net heb gelegd. Dan gaan we nu kijken naar de dingen die we uit Lucas 4 kunnen halen. En ik hoop dat de techniek nog steeds meedoet. We hebben net even doorgesproken, het zijn behoorlijk wat doorklikdingen nu, want ik ga hem niet nog een keer voorlezen, maar ik ga een aantal dingen even eruit lichten, om te laten zien hoe Jezus werd verleid en ook hoe hij daarmee omging. Eerste manier waarop Jezus werd verleid is dat de Satan hem deed twijfelen aan Gods voorziening. Hij heeft 40 dagen gevast, ik weet niet hoe vaak je dat hebt gedaan, maar dan heb je wel honger. En Satan deed hem twijfelen aan Gods voorziening. Het tweede wat er gebeurde, was dat Satan eigenlijk een escape bood op de missie die God had, die ik net heb uitgelegd. Satan zei, als jij voor mij knielt, dan geef ik je alles. Maar Jezus wist, nee, mijn weg is van onderwerping aan God, van het kruis, van lijden. En dan overwin ik jou en hoef ik jou niet te aanbidden. En het derde ding, op het laatste verleiding die Satan aanbood was, ging over identiteit. Als jij Gods zoon bent, laat maar zien. Laat maar zien. Spring hier maar naar beneden. Dan wordt er voor jou gezorgd. Hoe ging Jezus daarmee om? Nou, in de eerste plaats, als we kijken in Lucas 3, waar Jezus gedoopt werd, daar sprak de Vader over wie Jezus was. Over zijn identiteit. En Jezus wist heel goed wie hij was. Hij was de Zoon van God. De Zoon van de Allerhoogste. En daar was hij volledig van overtuigd en daar leefde hij ook uit. Het tweede wat we in dat stukje zien staan, is dat hij vol van de Heilige Geest was. Vol van de Heilige Geest werd hij in de woestijn geleid. En het derde wat Jezus heel veel deed, als reactie elke keer op wat Satan zei, was dat hij een stukje uit de Bijbel quote. Hij pareerde elke aanval met Gods woord. Hoe kunnen wij hem daarin volgen? Eigenlijk die vergelijkbare stappen. eerste wat we dus zien, is dat het gaat over onze identiteit. Over onze relatie met God. En daar mogen we in groeien. Het tweede wat we mogen doen, is Jezus volgen in hoe hij elke aanval pareerde. Een stukje geestelijke wapenrusting. En derde is wat we hebben gezien in Hebreeën, dat we mogen vertrouwen op zijn hulp. Hij heeft het ook meegemaakt. Hij weet waar we doorgaan. En ten vierde, opnieuw, het voorbeeldgebed, het Onze Vader, leidt ons niet in verzoeking. Even kort op die vier dingen doorgaan. Hoe bouw je nou een relatie met God? Hoe doen we dat? Hoe kunnen we daarin groeien? Nou, het gaat uiteindelijk om tijd doorbrengen met hem. Er is ook geen shortcut voor tijd doorbrengen met God. Maar dat kan wel op heel veel manieren. Het hoeft niet alleen maar op je knieën voor je stoel. Het kan door met God te wandelen. Het kan door te gaan schilderen, door te dansen, Bijbel te lezen, te zingen. Tijd doorbrengen met hem. Wat bij jou past. En het gaat dus over identiteit. En Paulus schrijft daarover in Romeinen 8, het volgende. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus wij zijn net als hij, zonen en dochters van God. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Het is niet zomaar iets. Wij zijn zonen en dochters van God, van de Allerhoogste. En dat is belangrijk om dat eigen te maken. Dat stukje van onze identiteit staat gewoon in de Bijbel. En er zijn nog meer van dit soort teksten die je gewoon eigen mag maken. Dan het tweede punt. De geestelijke wapenrusting. Die staat natuurlijk in Efeze 6. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar het is wel heel belangrijk om daar ook in uit te stappen. Om te begrijpen dat Jezus dat niet zomaar in de Bijbel heeft laten terechtkomen. Maar dat dat ook iets is wat we heel praktisch mogen maken. En toen ik student was, had mijn eigen kamertje. Toen was ik deze tekst eigenlijk ook uit mijn hoofd aan het leren. En ik deed daar af en toe wat gebaren bij. Niemand zag me. Deed ik dan tijdens het aankleden. Dus als ik mijn broek aantrok, dan zei ik tegen mezelf, en nu omgord ik me ook met de waarheid. En deed ik mijn shirt aan, dan zei ik, en nu trek ik het borstharnas aan van de gerechtigheid. En op die manier heb ik geprobeerd om een vorm te vinden om die geestelijke wapenrusting ook aan te doen. En ik merk dat ik nog steeds, nu doe ik dat niet meer op die manier natuurlijk, maar wat ik nog wel doe, als ik denk, hey, hier is een aanval die gaat op mijn gedachten in, dan zet ik die helm als het ware nog even wat steviger op mijn hoofd. Of als ik denk, hey, hier twijfel ik aan mijn rechtvaardigheid door het bloed van Jezus Christus, dan trek ik nog even een keer aan die riempjes van mijn borstharnas, als het ware. En het is belangrijk om je daarin te bekwamen. Dat is iets wat God heeft gegeven. Nou, derde punt, vertrouwen op Gods hulp. Wil ik eventjes terug naar Hebreeën 2. Dus hier staat, even naar het volgende stukje. Dankjewel. Hier staat dus dat God getrouw is. Volgens mij, Maarten, je bent nou bij de verkeerde. Ik ga het nog een keer proberen. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. We mogen echt vertrouwen dat God echt heeft meegemaakt wat wij meemaken hier op aarde. Dat het niet alleen maar een theoretisch ding is dat hij de zonde heeft overwonnen, maar dat hij echt geworsteld heeft met dezelfde dingen als waar wij mee worstelen. En dat we echt mogen vertrouwen dat hij op die momenten ons wil inspireren en ons wil helpen. En bovendien staat er dan in 1 Korinthe 10, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dus hij zal nooit toestaan dat we boven machten verzocht worden. En voor mij is dat een belofte. Soms kan iets misschien als heel sterk en heel groot en zwaar aanvoelen, maar dan pak ik voor mezelf deze tekst. En dan zeg ik tegen mezelf, oké, als ik God hierbij betrek, dan moet ik het aankunnen, want God zal nooit iets bij mij laten gebeuren wat ik niet aan kan. En als laatste, onze Vader. Als ik naar die tekst kijk, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het een hulpvraag is. Die wij mogen stellen aan God. Want God leidt ons niet in verzoeking. Dat doen we dus zelf. Het zijn onze begeerten. Dat hebben we net in Jacobus gelezen. Het zijn die gebieden in mijn leven, in ons leven, die we nog niet volledig hebben onderworpen aan God. Dan gaat het over discipelschap, wat Marcel net ook al zei. Dan gaat het over God toelaten om die gebieden te veranderen. Dus het is een hulpvraag. We verwachten eigenlijk dat God ons met ons bezig blijft om te groeien, zodat we vanzelf als het ware niet in verzoeking worden geleid, omdat we steeds meer op hem zijn gaan lijken. Ik wil graag het plaatje op het scherm hebben, wat Oscar een paar weken geleden ook heeft gedeeld. Voor mij echt een heel mooi plaatje over discipelschap en hoe we op reis mogen zijn om in al deze gebieden van ons leven naar Jezus toe te groeien. We hebben natuurlijk het themalied, meer liefde, meer kracht, laat mij zijn zoals u. En daar gaat dit plaatje voor mij ook over. Over gebieden in mijn leven die ik nog meer mag onderwerpen aan Jezus, aan zijn heerschappij. En dat is dus die hulpvraag. Als we hierin groeien in deze gebieden, dan groeien we naar Jezus toe. En dan komt er vanzelf ook minder verleiding. Voor mezelf zijn ook al een aantal gebieden waar ik last van heb, die hier nog niet eens opstaan. Dus dat zal wel iets van mij zijn. Maar dan heb je het bijvoorbeeld over de dingen waar God mee bezig is in mijn leven. Dat ik nog steeds mag groeien om te gaan met een wond van afwijzing. Of met een stuk trots wat daaraan gelinkt is. Of controle. En het zijn best heftige dingen. En als ik daarnaar kijk, dan doen die dingen soms pijn. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, oh, dat is lelijk. Maar dit proces is wel een goed proces. En ik geloof dat ik hierdoorheen dichter naar Jezus toe groei. En dat toegroeien, dat is niet alleen iets wat de Heilige Geest in ons hart doet, maar daar wil hij ook mensen voor gebruiken. Daar wil hij ook mensen gebruiken die soms als een spiegel zijn. Soms je kinderen, soms je buurman, soms een collega, vaak je partner. En dat is irritant. Maar, again, wel goed. En we willen jullie dus ook uitnodigen en aanmoedigen om dat ook op te zoeken. Mensen om je heen te hebben die een beetje kunnen schuren. Die dus een spiegel zijn en die soms met een profetisch woord komen. En soms zelf nog in hun onvolkomenheid dingen bij ons weer naar boven mogen laten komen die pijn doen. Waar we Jezus dan weer mogen toelaten om weer te helen. Ik wil het samenvatten door nog even te kijken wat we nou kunnen leren van Jezus. Groeien in onze relatie met God. Groeien in het toepassen van onze geestelijke wapenrusting. Groeien in vervulling zijn, in vervuld zijn met de Heilige Geest. Vertrouwen. Vertrouwen dat Hij ons wil helpen. En dat onze Vader bidden. Leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Voordat ik ga afsluiten, wil ik eigenlijk iedereen hier gelegenheid geven om hierop te reageren. Misschien denk je wel, ja, relatie met God, ja, dat is inderdaad wel heel belangrijk. Maar ik heb dat niet echt. Of ik ben afgedwaald. Heel lang geleden dat ik daar aandacht aan heb gegeven. Dat ik ben gaan wandelen of gaan schilderen of wat dan ook. God heeft voor jou gekozen. God heeft voor jou gekozen. Ik wil je gewoon de tijd en de ruimte geven, als we zo dat lied gaan zingen, om erover na te denken van, hey, ik wil ook voor God kiezen. Ik wil opnieuw mijn leven aan hem toewijden. Zoals Marcel ook zei, ik wil opnieuw besluiten om Jezus Heer van mijn leven te maken. Opnieuw besluiten om hem te gaan volgen. Ik wil dat iedereen zijn ogen dicht doet. Ga ik zo een gebed bidden. Een heel simpel gebed. Een paar zinnetjes maar. Waarin ik jullie probeer mee te nemen om die keuze voor God te maken. Voor het eerst of opnieuw als je voelt dat het nodig is. Het is een privé moment. Misschien wel een beetje spannend. Maar dat is oké. Misschien kan iedereen gaan staan. Dan ga ik zo bidden en dan bidt iedereen mij na. Zodat als jij denkt dat je niet hoeft te denken dat je eentje bidt. Iedereen bidt gewoon mee. Als dit voor jou is, maak dan echt tussen jou en God. Denk niet, zullen ze wel van me denken? Nee, maak dit moment echt tussen jou en God. Vader in de hemel, bid maar mijn naam. Dank u wel voor dit moment. Ik voel, Vader, dat ik mag thuiskomen bij u. Voor het eerst. Of voor de zoveelste keer misschien. Dank u wel, Vader, dat u uw Zoon zond om mij te redden en om mij te leren om te regeren met u in dit leven. U koos voor mij en nu kies ik voor u. U bent mijn Heer en ik wil u volgen. In Jezus' naam. Amen. Super, super. Hey, straks hebben we hier aan mijn linkerkant gebedsteam. En als je het idee hebt van, hey, relatie oké, maar die Heilige Geest, daar kan ik nogal meer van gebruiken. Kom dan vooral naar voren en laat voor je bidden. Het is echt heel belangrijk om in het leven, als we gaan regeren met Hem, om dat niet uit eigen kracht te doen. Maar om dat te doen in de kracht van de Heilige Geest. En tot slot, laat de Heilige Geest toe. Weersta hem niet. Laat mensen toe. Laat mensen toe die je mogen schuren. Zodat je kunt groeien als discipel van Jezus. Ga met God.